Goedemorgen.
Goedemorgen.
Om te beginnen een citaat. Ik zeg erbij dat het een citaat is. Ik zeg niet van wie het is. Nog niet. Aanhalingstekens openen. Het is niet van Dostojevski. Wees gerust. Ja. Aanhalingstekens openen. Wij leven in een tijd waarin schijnbaar alles uiteenvalt. Alles. De moraal, de wereld, de mensen, de gemeenschappen en wat erger is, ook de mens zelf. Het lijkt of hij niet meer heel is in stukken. Het lijkt of alles in onze tijd vervloeit, wegvloeit. En dat is bedreigend. En daarom is er in onze tijd meer dan ooit allereerst liefde nodig. Een grote, diepe, nieuwe liefde. En evenzeer een groot, onbegrensd, nieuw, diep perspectief. Aanhalingstekens sluiten. Weet iemand van wie dat is? Ik heb het aan een specialist gevraagd van deze auteur. Die wist het ook niet. Ik heb het gevonden als commentaar bij een Russische Sovjetdichter. Dat is opgedoken uit het dagboek van de betreffende auteur. Het is van Nietzsche. Het is van Nietzsche. Dat zouden we niet verwachten. Het is een los fragment op een velletje neergeschreven toen hij bezig was met het einde van zijn meest indrukwekkende boek, Alzo sprak Zarathustra. En daar zou ik het vandaag over willen hebben. Omdat dat perspectief waar hij over praat, dat nieuwe en die liefde, alles te maken heeft met waar we in de andere lezingen over spraken, probeerde over opstanding, verrijzenis. Je zou dat niet verwachten. Bij Nietzsche. We hebben altijd zo'n idee, de Übermensch en de Antichrist. En hij kon nogal wat tekeer gaan tegen alles. En het is heel moeilijk daar kijk op te krijgen. Maar het is ongemeen boeiend. En het Zen-boeddhisme, vanaf het eerste moment dat ze Nietzsche ontdekten, hebben altijd een diepe verwantschap gevoeld. En zich daarmee uiteengezet. Van sommige dingen gezegd, kijk, dit is het. Nietzsche raakt iets wat uit de westerse cultuur, wat misschien überhaupt uit het blikveld verdwijnt. Hij geeft daar een nieuwe taal aan, authentiek en diep. En heel origineel. En er zijn ook dingen waarvan in het Zen-boeddhisme gezegd wordt, ja, hier schort iets bij Nietzsche. Ook dat, allebei. Maar dat er uiteenzettingen zijn, dat er begrip is, dat er ontmoeting is, dat er vonk overkomt, dat men ervan leert, zoals Marcel Abbe dat een keer op een lezing zei, ja. Dat betekent niet dat Nietzsche ook niet hele griezelige en gevaarlijke dingen geschreven. Dat is heel wat anders. En dat je met zijn theorieën over Übermensch verschrikkelijke kanten uitkomt. Dat is wat anders. Maar ook alleslezend komt ook een ander beeld. En dat is waar Marcel Abbe over spreekt. Wie zal ik dat noemen? Hisamatsu. Nico Tiedemann is heel intens met Nietzsche bezig geweest. En daarom wil ik hem ook noemen. Ook al omdat hij mij heel vroeg geraakt heeft. Ik denk dat dat was van diezelfde leraar die over Dostojevski sprak. Ik dacht kort na de oorlog. Ik dacht dat hij in 1947 was. En ik weet, hij kon geen les geven. En hij las zomaar fragmenten voor. En dat is me ook bijgebleven. Ik weet nog dat ik ergens in een boekhandel een boekje kon krijgen. Wij deden toen nogal intensief Duits op school. En dat was Alzo sprak Zarathustra. En ik was er, dat is heel persoonlijk, diep doorgeraakt. Om een aantal dingen. Omdat het ging over de stilte. En de eenzaamheid. En de nacht. En de nacht. En ik kon heel vroeger slecht slapen. Heel slecht. Uren, uren nacht lag ik wakker. of stond ik wakker? Ik ging naar het raam en keek naar de sterren. Had ik dat maar mijn hele leven gedaan? Dat was, ik heb dat een beetje verlicht. Maar dat was bijzonder. Ik weet niet of iedereen dat zo ervaart. We zijn allemaal uniek. Nietzsche is uniek. Hildeburger, die gisteren genoemd werd. Allemaal. En dat maakt het zo boeiend. En het is dubbel boeiend omdat alle klassieke zenteksten ons oproepen dat unieke uit te drukken. Maar daarom durf ik het ook te zeggen. Ja, blijkbaar was dat iets wat bij mij hoorde. Die stilte en die sterren. En dat mijn adem stokte als ik keek en luisterde. In die stilte. En dat een van de redenen was dat ik toen die leraar erover sprak. Dat ik dat herkende. Ik zal dadelijk vertellen hoe dat bij Nietzsche doorklinkt. En dat ik dat boekje kocht. En ik had nog een strenge katholieke ouders. Behoorlijk streng. En ik moest een kerkboek. Ton, heb je je kerkboek bij me? Ja, vader. En dat was Nietzsche. Hij zag het niet. Had ook een blauwe kaft. Had ook goud op snee. En ik nam het mee naar de kerk. Sorry. En ik heb het onder de mis gelezen. Tientallen keren. Ik ken het bijna van buiten. Vanaf mijn 15. Zo. En nog altijd raakte het me niet. En ik hoop dat ik daar iets van kan overbrengen. Ook dat ik iets kan overbrengen van de geraaktheid van het Zen-boeddhisme in Nietzsche. Wat herkennen ze? En wat missen ze? Ik heb in de eerste tijdshow iets verteld, maar ik herhaal het maar even, over Masao Abe. En ook over Hisamatsu en het perspectief van verrijzenis. En ik heb toen verteld dat er een heel indrukwekkend essay is van Masao Abe. Het was een van de eerste dingen die ik van hem kreeg. Naderhand is het in een boek verschenen, ook met een blauwe kaft. Heb ik niet mee naar de kerk genomen, maar ongeveer hetzelfde formaat. Zelfs in het Nederlands vertaald, maar dat heb ik niet. Zen en Western Thought. En daar staat een prachtig essay in van Masao Abe over Nietzsche. Met diepe waardering. Maar ook dat hij ergens op wijst. En ik heb dat genoemd. Hij citeert in zijn essay de apostel Paulus. Over de verrijzenis. Over de opstand. En wat dat voor hem, Paulus, betekent. Dat hij door de dood heen ging. Dat hij zegt het zo, met Christus stierf. En opnieuw verrees. En uitgerekend deze Zen-boeddhist, Masao Abe, laat zien aan teksten van Paulus. Hij haalt het erbij alsof hij een dominee was. Hè? Gelaten, derde hoofdstuk, vierde vers, enzovoorts. Hij haalt al die stukken eraan dat, kijk, dit is bij Paulus echt wat Zen uitdrukt. Dat is grote dood, grote opstanding, groot ontwaken. Hij formuleert het anders en naar de hand verbindt hij het met andere dingen. Maar dit is authentiek. En dan zegt hij, hier is Paulus helemaal in overeenstemming met de kern van het Zen-boeddhisme, waar het Zen-boeddhisme over praat. Hè? Dat ontwaken, dat door de dood heen, door de hartsutra en alles heen, door alle plaatjes, door alles. En dat je zo uit dat niets, uit die leegte, als het ware, opstaat. Of je die leegte bodemloosheid noemt, of wat dan ook, of zoals Paulus dood, dat zegt. En dan zegt hij er meteen bij, en dat is wat bij Nietzsche, meestal niet daaruit komt. Hier is Paulus dichter bij Zen dan Nietzsche. Punt. Indrukwekkend. Maar hij is nog niet klaar. Maar. En dan gaat hij verder. Wat raakt hem als Zen-boeddhist wel diep? Zo diep zelfs dat hij zegt, ja, dat is waar ik geen herkenning vind bij Paulus. Dat wordt heel gauw geïnterpreteerd, die diepe ervaring, als een persoonlijke God en persoonlijke individuele mens, en dat is een andere taal. Maar Nietzsche heeft een heel unieke, authentieke, zelfervaren expressie gegeven van wat het betekent. De verlossing van heel de schepping, van binnenuit. Zoals daarover gepraat wordt, dat weet u, in de teksten die wij ook zingen. Dat zijn oude teksten, 2000 jaar oud. En Nietzsche geeft daar, zonder dat hij die teksten kent overigens, hoor, een heel eigen taal aan. En dat is wat Masao Abe raakt. En dat is wat Hisamatsu raakt in Nietzsche. En zoveel andere Zen-boeddhisten. Dat hij op zijn diepste momenten, zijn ergens heel zuiver en origineel dat grenzeloze perspectief peilt. En echt vanuit de liefde. Dat grenzeloze perspectief waar hij over praat in dat citaat wat ik aan het begin noemde. Al zegt Nietzsche zelf, en dat is ook mooi om te weten, ergens toen het boek al geschreven was, nee, het is toch niet de taal waarmee ik dat kon uitdrukken wat ik wil uitdrukken. Ook hij erkent dat het hem ontglipt. Klamp je niet vast aan die woorden. Hij doet het niet eens aan zijn eigen woorden. Maar misschien, zoals het deze Zen-boeddhisten raakt, en het heeft mij diep geraakt, dat het ook bij u iets kan raken. En de teksten die wij zingen, die uit een hele oude, andere cultuur komen, dat die echt in een nieuw perspectief komen. Dat die levend kunnen worden door die taal, zoals ze voor Masao Abi levend werden. En Hisamatsu, mede door de taal, sommige stukken van Nietzsche, sommige getuigenissen. En die zou ik willen noemen. Zo een beetje uit mijn hoofd. Dat zijn de stukken die ik dus las toen ik zo jong was op die middelbare school met dat pseudo-kerkboek en nog steeds regelmatig en ja, die ik bijna uit mijn hoofd ken, vooral in het Duits. Sorry, dus ik moet het maar even vertalen. Maar het is een hoofdstuk, het één na laatste hoofdstuk in het boek. Misschien kent u het. Het heet soms in de vertaling in het Duits das dronkene lied, het dronken lied. He, dronken omdat het is of het uit een hele andere beleving ontdekt is en neergeschreven is. En het heet ook wel het lied van de nachtwacht. Want het speelt in de nacht. En het begint met de nacht. En het begint met een gedicht over de nacht, wat vaak op muziek gezet is en wat u waarschijnlijk ook kent. Mahler, geloof ik, maar ik ben, daar ben ik niet zo in thuis. Dat het maar. O mens, kiet acht. Kent u dat? Waar spreekt die tieve middernacht? Daar begint het. O mens, geef acht. Dat is wat wij s'avonds in de avond vaker toch eigenlijk zeggen. Dit wil ik ons allen op het hart drukken. Leven dood. Dat is eigenlijk één begrip. Dat is de fundamentele onmogelijke vraag. Het heet dan ernstige zaken, maar het is dieper. Dat is waar wij op botsen en in het rijden mee komen. Leven dood. Wees altijd waakzaam. Wakker. En Nietzsche op zijn manier. Kiep acht. Waar spreekt die tieve middernacht? Wat spreekt de diepe middernacht? Ik sliep. Ik sliep. Wij slapen allemaal. Wakker worden betekent dat we ergens allemaal wakker moeten worden. Dat is ook die avondelijke leuze. Word wakker. Waakzaam. Nietzsche moet dat heel diep ervaren hebben. Dat hij wakker werd uit plaatjes die het niet meer deden. Uit een hele visie dat hij zich echt los moest scheuren. En zich daardoor ook heel erg eenzaam voelde. Verschrikkelijk eenzaam. Zijn leven lang. Bijna ondraaglijk. En dat probeert hij dan te zeggen. De wereld is diep. Staat er dan. En dieper dan de dag. Dieper dan in de daglicht tot ons. Komt, dat is de nacht. En dan. Die prachtige laatste woorden. Moet alle loest weer eeuwigheid. De tieve, tieve eeuwigheid. Nou, dat is een beetje de inleiding. En dan gaat het verhaal verder. In proza. En elke keer pakt hij één regel eruit. Een eerste regel. En dan komt de beschrijving. De hoofdfiguur is Zarathustra. Dat is een denkbeeldige figuur. In een denkbeeldige tijd. In een denkbeeldige wereld. Dat is natuurlijk een afbeelding van wat hij diep zelf voelt. In de stilte van de nacht. Middernacht. En het is steeds onderstreept dat het doodstil is. Doodstil. En dat Zarathustra zijn vinger op zijn mond legt tegen zijn gezellen. En zegt, word nog stiller. Word stil. Merken jullie niet hoe stil het is? Hoe verschrikkelijk stil. Nu kan het gebeuren. Nu komt het moment. En eigenlijk is dat ook een samenhang die wij in de zaak beleven. Blijkbaar is er iets van stilte. En de nacht is stilte. En in die stilte ontdekking doen. Nietzsche op zijn manier een getuigenis. Maar het is natuurlijk ook het getuigenis van de Boeddha. U weet, de Boeddha heeft een hele nacht gewaakt. Een hele nacht. En die tekst erover is allesbehalve. Dat is een pittige tekst. Ik ken heel weinig namen. Ik heb die naam van die sutra onthouden, omdat ik altijd denken aan een bekend boek van Nabokov. Het heette Lalita Vistra Sutra. Ja? En ik heb heel veel studenten gehad die natuurlijk een thesis wilden maken over Lolita. Ja? En dus die naam zit erin. Maar daar staat in hoe hij de hele nacht als Nietzsche waakte. In de stilte. In de stilte. En hoe dan die diepste ontdekking bij het eerste ochtendgloren voor hem tot hem kwam. Maar je, hetzelfde, dat vind je terug in een misschien de mooiste tekst, om hem toch even te noemen, van Dostojevski. Als Aljosha op het diepste punt van zijn leven, als al zijn mooie plaatjes in duigen vallen. En die gaat de nacht in. De nacht en de stilte. Dat hij dan ook een ontdekking doet. En nogmaals, niet om het helemaal op mezelf te betrekken, maar als je zo 's nachts, en dat weet ik als kind, in die stilte staat en die sterren ziet. En echt die stilte langdurig ervaart. Misschien is dat een... Dan zwijgt er veel. Misschien, net als in het zitten, in stilte, kan dan iets ontdekt worden wat wij normaal heel gauw overschrijven. Denk maar aan de tekst die er ook op neerkomt van Kierkegaard, die zegt: naarmate mijn gebed dieper en vuriger werd, kon ik niets meer zeggen en zweeg ik. En dacht ik: bidden is stil zijn. Om later te ontdekken dat het in dat stil zijn luisteren is wat ik altijd overschreef, met al onze woorden, en wat tot mij kwam. En dat is met Nietzsche. En daarom zegt hij met de vinger op de mond: word nog stiller. En dan gaat hij met zich naar buiten. Hij zegt er ook bij: alles of alles luisteren. Hij was een en al aandacht. Hij luisterde. Alles luisteren. Niet alleen Zarathustra. Niet alleen zijn gezellen. Ook de maan. Ook de wind. Ook de nacht zelf. Was een en al of het zijn oren spitste om iets te horen. En dan gaat hij die nacht in. En dan het luidt ze ongeveer van: wenn alle lärm in dein hart stille waard. Als ook alle geroezemoes in jouw hart eindelijk stil wordt. Dan kun je iets horen. Dan hoort er zich. Dan schleicht er zich in die nachtliche, überwache zelen. Dan kan het naar binnen stromen. Gehoord worden in onze nachtelijke, meer dan waakzame zielen. En hij zegt erbij: horen jullie het niet? Horen jullie niet in de stilte wat tot jullie komt? Zo heimelijk, zo ontzagwekkend, schrikkelijk, zo hartslieg, zo helemaal van het hart, op dit moment. En hij beschrijft het in prachtige beelden. In die doodse stilte zegt hij, of hij heel diep vanuit de kosmos, vanuit de aarde, klokgeluid hoort. Dat is natuurlijk een prachtig symbool. Het is natuurlijk doodstil. En toch is het of hij diep uit het bestaan zelf een klokgeluid hoort. Wat roept, wat iets duidelijk wil maken. En dat is het: horen jullie het niet? Wat gezegd wordt? Waartoe roept zij op? Wat is het? Deze klok die al ons voorgeslacht gehoord heeft. Zoveel generaties lang. Zoals wij dat opzeggen in de litanie van die afstamming, van die transmissie. Hè? Die namen die genoemd worden. Maar daarbuiten ook. Zolang de mensheid leeft. Altijd gehoord. Horen jullie het niet wat het is? Luister. Wat zegt de diepe middernacht? En dan spreekt hij het heel voorzichtig uit. Dan zegt hij: ja, we hebben feest gevierd. Dat is goed. We hebben gedronken. Maar de wijn, die is droesem geworden. De gouden bekers, die zijn dof geworden. We hebben gedanst. Maar een dansend been is nog geen vleugel. We hebben niet hoog genoeg gevlogen. Wat is de diepste roep van die klok in die diepste nacht? Wat is wat ik in mijn hart ontdek? Ik zal het jullie nooit zeggen, zegt hij. Liever sterf ik nog dan dat ik het zeg. Wat nu bij mij naar binnen komt. En dan zegt hij nog: het is of mijn hart breekt. Dus dat is van Nietzsche een heel, wat zal ik zeggen, indrukwekkend diep peilen geweest. Hij heeft er ook geschreven waar dat gebeurde. In Zwitserland, in Sils Maria. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik hoop er binnenkort er eindelijk een keer naartoe gegaan. 60 jaar heb ik erop gewacht. Maar het is nooit te laat. Dus, en daar staat op die rots waar hij in die nacht alleen was, in Zwitserland, in het Engadin-gebergte, daar staat die tekst van dat gedicht. Hij is daar urenlang alleen geweest. En En dat beschrijft hij wat hij dan hoort. Dan zegt hij het. Wat hoort hij? De graven schreeuwen, roepen, wek toch de doden op. Waarom is het zo lang nacht? Wek de doden op. Doe alles verrijzen. Dat. Wie heeft hart daartoe? Wie kan dat? Wie durft dat toe te laten? En dan nogmaals, of zijn hart breekt. Dat is heel aangrijpend. Zo'n stukje maar, dat hij dat zegt. Hij gaat verder en hij probeert te verwoorden wat nog meer zo in hem leeft in dat moment, in die nacht. Maar dat zijn de kernregels. Wek de doden op. Luister naar de graven die roepen, verlos ons. Verlos ons. Verlos de doden. Alle doden. En jaren later, in een boekje Etje Homo, zie de mens, eigenlijk vlak voor zijn grote instorting, door zijn eenzaamheid, door wat dan ook. Want ik denk, en dat is wat Masao Abi ook duidelijk maakt, en Isamatsu over Nietzsche. U kent die regels uit het begin van de Avatamsaka, zonder het hart van liefde en mededogen. Ik noemde die regels net van Nietzsche zelf. Maar ook de regels van Isamatsu. Ik vraag mijzelf wel af, zegt hij, of ik het lijden echt genoeg heb gezien en gepeild. En dat bedoel ik in de diepte en horizontaal, in alle opzichten. Dat vind ik zo indrukwekkend dat Isamatsu dat zichzelf vraagt. Nietzsche heeft echt diep aan het bestaan geleden. Dat hoeven wij niet allemaal. Maar daarom zijn zijn woorden, zijn stamelen om tot expressie te brengen. Zo diep. En zo ontroerend. En hebben ze in elk geval mij geraakt. En later in het boekje Etje Homo komt hij hier op terug. Dat is een prachtig stuk. Heel poëtisch. Ook weer over de nacht. De nacht, zegt hij. In de nacht, dan ontdek ik de bron van de liefde. In de nacht worden de liefdesgedichten geschreven. Ja, het gaat om liefde. Dat zegt hij trouwens ook in dat stukje. Als hij met zijn leerlingen die nacht ingaat en die klok hoort luiden. Van waar komt dat? Van zo diep, zegt hij, het komt van de bodem van de liefde. Dat is indrukwekkend. Het komt uit de liefde, die klank die hij hoort. We kunnen dat anders vertalen, we kunnen het grote mededogen noemen, maar dit is zo'n authentieke verwoording en een ontdekking. En daar zegt hij van, als je dat dan noemt, van de nacht. En dat hij ook, hij zegt, dat is ook heel ontroerend, dat hij een en al dorst is naar liefde. Dat hij wil geven, maar ook wil ontvangen. En dat hij tegelijk vreselijk eenzaam is. En ergens voel je hoe dat bij hem nooit ingevuld is, ook niet kan. Ook dat staat ergens in dat prachtige boek. In sommige prachtige regels. Niemals nog heb ik das Weib gezien van dem ik Kinder möchte. Nooit heb ik de vrouw ontmoet bij wie ik kinderen zou willen. Hij zei dan deze Weib das ich liebe. Alleen die vrouw van wie ik houd. Want ik hou enkel van jou, o eeuwigheid. Dat is een bekentenis. Dat woord eeuwigheid komt ook terug, wat u er ook van denkt, in dat stuk wat ik net voorlas van dat dronkenlied. Ein Duft und Geruch der Ewigkeit. Een geur en een vleug van eeuwigheid voelt hij in dat luiden van de klok. In die stilte van de nacht. In wat hij dan ontdekt. Die oproep verlost de doden. En dan aan het eind, in Etje Homo, veel later, als hij dan opnieuw over de nacht praat. En dat daar de bron van de liefdespoëzie komt. De diepste liefde. Dan zegt hij ook, één keer wil ik het nog zeggen. Eén enkele maal heb ik het in alle duidelijkheid hard uitgesproken. En streng uitgesproken. In deze regels, en dan noemt hij dat van Zarathustra, waar het om gaat in het bestaan, dat is verlossing. Verlossing van alles. Herhaal, alles, alles. Tot absolute rechtvaardiging toe. Zo diep verlost, wat dat ook is, dat weet hij ook niet. Zo diep verlost, dat je tegen alles, wat wij menselijkerwijs niet kunnen, ja kunt zeggen. Rechtvaardiging. Ook de dingen waar je geen raad meer weet. En dat is waar hij uiteindelijk als stuk breekt. Want ook hij kan het niet. Nietzsche, die zo waakzaam was voor zijn eigen medelijdengevoel, wat hij vaak vals vond, krijgt kort daarna een inzinking, omdat hij ziet hoe een paard afgeranseld wordt. En dan omhelst hij dat paard. En dan laat hij al dat medelijden toe, waarvan hij dacht dat hij dat weg moest houden om sterk te zijn. Een verscheurd mens. Maar het staat er wel. Eenmaal heb ik dat uitgesproken. En dan opnieuw erbij, en dat is waar Masao Abe over praatte, en Isamatsu, als zij over Nietzsche praten, het scheppen uit het niets is niet iets wat God boven of buiten de werkelijkheid doet, die als een soort, die ons als marionet gebruikt, en die het uiteindelijk allemaal wel ziet, ook de verschrikkingen. Eigenlijk ligt heel sterk het accent, en dat is wat Masao aangeeft, als typisch boeddhistisch, als typisch boeddhistisch, wij moeten het doen, al lijkt het onmogelijk. Dat is de gelofte aan de mensheid. Dat is de gelofte van de Bodhisattva. Dat is de Avatamsaka Sutra. Dat is de weg van de Bodhisattva die we gisteren zongen. Heet de toewijding van de Bodhisattva, van Shantideva. Dat zijn eigenlijk alle gezangen. En dat zegt hij erbij. U weet, Nietzsche heeft die leus gehad, God is dood. En daar komt hij in Ecce Homo op terug. Als er geen goden zijn, dan moeten wij scheppen. Alles. Alles herscheppen. Tot totale verlossing toe. Ook van het verleden. Wat dat ook is. Als ik ooit die scheppende kracht zou verloochenen. Zoiets zegt hij dan. En dan zegt hij, wat zie ik? Ik weet het niet wat ik zie. Of in de versteende werkelijkheid. Of ik daar het hart hoor. Zoiets ontroerends. Zoiets prachtigs. Dat ik alles zou willen stuk slaan om bij dat hart te komen, om dat diepste uiteindelijke ultieme beeld eruit te halen waarvoor deze schepping bestemd is. Maar nogmaals, het gaat om scheppen uit het niets en herscheppen. En voor hem, en dat zegt Masao Abe, uiteindelijk dus een onmogelijke taak, omdat wat Paulus heeft ervaren misschien bij hem zeker later toch ergens heel erg bleef wringen. Waardoor hij misschien nog groter is. Want je kunt ook zeggen, sorry dat ik het zeg, het is ook genade. Je kunt het niet afdwingen, je kunt het niet met je wilskracht. En dat is iets waar Masao Abe op wijst als hij praat over Nietzsche's Wille zur Macht. Het lijkt of het te veel is of je met je ik en je wil iets kunt forceren. En dat allerdiepste, laat ons ontwaken tot onszelf, heeft te maken ook met de ontdekking dat het niet komt uit het ik, maar uit dieper. Alleen zal een boeddhist eerder dat zien in het, laat ik het zo zeggen, als onze eigen diepste grond en niet daarboven en daarbuiten. En een oproep doen op die eigen diepste grond. De teksten van Isamatsu en de gelofte en alle andere teksten, dat is stamelen om ons daarbij te brengen. Het is maar één van de vele stemmen. Sommigen zullen misschien als ze het lezen daardoor geraakt zijn. Anderen misschien meer, om iemand te noemen, door Johannes van het Kruis, die ook schrijft over de nacht. En ook over de stilte. En ook over de uitzichtloosheid. En daar een diepe ommekeer mee maakte. Nico Tiedemann heeft daar prachtig over geschreven. Zoals hij ook over Nietzsche schrijft, schrijft hij zeer indrukwekkend over Johannes van het Kruis. En het is goed dat wij al die stemmen horen. Allemaal. En het is prachtig dat ook Johannes van het Kruis daar spreekt in een van die regels, in een van zijn gedichten. Het is bijna zen. Zonder steun en toch gedragen. En ook, en het donker is mij licht genoeg. En ook een refrein als hij iets probeert te beschrijven van wat hij ontdekt in de stilte en in de nacht. Die bron die altijd stroomt. Alles. Doe alles. Dan zegt hij, elke keer eindigt dat, ik weet niet of ik het goed uitspreek, het is Spaans. Porque ella noche, zoiets van, hoewel zij nachtelijk is. Ik kan het peilen. En toch, zij is nachtelijk. Dus toch ook onpeilbaar. Al die getuigenissen, Johannes van het Kruis, of Nietzsche, en gisteren Hilde, en Isamatsu, en Masao Abe, en de oude teksten, allemaal Misschien kunnen ze elke keer en bij ieder anders opnieuw tot leven komen door te luisteren. En naar deze getuigenissen. En ook naar de stilte en de nacht. Wij gaan terug naar de stilte.